Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten wij iedereen welkom die hier als gast in ons midden is, of op dit of een later moment met ons meeluistert. Voorganger in deze dienst is dominee Heikoop uit Harmelen, van harte welkom. Er zijn in deze dienst twee collecten voor diaconie en kerk, en beide collecten worden na de preek gehouden en we willen ze van harte bij u aanbevelen. Aan de samenkomsten voor deze week. Op woensdagavond 12 april is er een bezinningsmoment ter voorbereiding op het heiligavondmaal. Dat is om 8 uur hier in de Exoduskerk, dus niet in de grote kerk, maar hier in de Exoduskerk, met onze eigen predikant, meneer Foppen. Op Goede Vrijdag om 19:30 s'avonds komen wij hier bijeen in de Exoduskerk. Ook dan gaat voor onze eigen predikant en vieren we met elkaar het heiligavondmaal. De diensten voor volgende week zondag, 16 april, eerste pasdag. En gaat voor om 9:30 in de grote kerk, dominee Foppen. Om 16:45 mogen we elkaar in de Exoduskerk ontmoeten. En gaat voor dominee de Groot. En om 19:00 is er in de grote kerk nog een paaspreis. Mocht u nog geen weekbrief hebben, dan liggen ze voor en achter in de kerk nog. Zijn ze op, kijkt u dan even mee met uw buurman of buurvrouw. Er staan enkele liederen in die we deze dienst zullen zingen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst. En we zingen als inleiding Psalm 118, vers 11.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaan wij verder met zingen van Psalm 145, het tweede vers uit de Nieuwe Berijming. Psalm 145, vers 2 uit de Nieuwe Berijming.
Thank you.
Wij belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en we zingen daarna van Psalm 116, de versen 1 en 4. Psalm 116, vers 1 en vers 4. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel. Hij zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij om verlichting met de Heilige Geest, laten wij bidden. Heere God, Vader in de hemel, heb dank dat wij opnieuw bijeen mogen zijn. Dank u wel dat u hier aanwezig wilt zijn. U slaat nooit diensten over, u bent er altijd. U wilt met uw woord en met uw geest ons een boodschap brengen. Dank u wel daarvoor. En wij bidden nu, wilt u ons hart openen, wilt u met uw geest in ons hart werken. Als het van onze kant moet komen om in u te geloven, dan komt er niet veel van terecht. Als u wacht totdat wij u gaan zoeken, dan komt er niet veel van terecht. Maar we danken u dat u ons wilt opzoeken en dat u met uw geest in ons hart wilt werken. Heere, wij bidden u, wilt u zo, zonder dat we tegen zouden kunnen houden, er zijn in ons leven. Dat we ons wel aan u gewonnen moeten geven. Dat we niet meer aan u voorbij kunnen gaan. Heere, wilt u dat geven aan een ieder van ons. Dat we ons heil steeds buiten onszelf zoeken in het offer van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Heere, geef dat we mogen weten dat hij een verzoening is voor al onze zonden. Dat hij heeft gezegd, het is volbracht. En dat zijn de beslissende woorden over ons leven, over onze schuld. En daarom mogen we weten van de verzoening, van de vergeving die er bij u is, altijd al. Heren, wij danken u daarvoor. Wij danken u dat u ook groter bent dan ons geweten. Ons geweten kan ons aanklagen. Er kunnen dingen in ons leven zijn die wij gedaan hebben, die we niet meer recht kunnen trekken, niet meer goed kunnen maken. En ze kunnen ons aanklagen. En de gedachten die er soms bij ons in ons hart naar boven kunnen komen, waar we soms blij van zijn dat anderen dat niet weten. Heren, we kunnen ons zo schuldig voelen. En we kunnen zo tekortschieten, ook als we u zo graag zouden willen dienen en u willen liefhebben met heel ons hart. Dan nog haalt onze oude natuur ons zo vaak in. Maar geef dan dat we mogen weten als ons geweten ons aanklaagt. U bent groter dan ons geweten. U kunt ons nog meer vergeven dan wij soms aan onszelf kunnen vergeven. En wilt u ons dan geven dat we vanuit dat volbrachte werk van Jezus Christus opgelucht mogen ademhalen, mogen opademen, mogen leven in de vrijheid, mogen leven als kinderen van u. Heere, wilt u met uw geest zo in ons hart werken, zodat het in ons leven niet draait om ons, ons eigen geluk, ons eigen welbevinden, maar zodat het mag gaan draaien om u en om uw koninkrijk. Heere, geef dat wij minder worden en dat u groter wordt. U in al uw werken, in de schepping en in de verlossing, u ook in uw karakter, in wie u bent. Heere, ook als uw zegeningen, als we daar soms naar verlangen, ook als we die soms niet zien, ook als u ze achterwege houdt. Heere, dan nog, geef dat we het bij u zoeken en met wie u bent het leven aankunnen. Dat we ons mogen overgeven aan u. Dat we ons leven in uw hand mogen leggen. En dan beseffen dat het daar ook in de allerbeste handen is. Nu moeten we dat misschien nog in geloof zeggen. Maar we zullen het een keer ook mogen zien. Hoe u bezig bent geweest in ons leven. Hoe u het kwaad van ons hebt geweerd. Of ten onze beste gekeerd hebt. Heere, wees u zo een ieder van ons nabij. Wilt u ons verstand verlichten, zodat we uw woord kunnen begrijpen, voor zover we dat als mensen kunnen. Wil ons gevoel verwarmen door uw genade. Wil onze wil richten op uw geboden, op uw belofte. En wil geven dat het in ons leven vanmiddag en iedere dag van ons leven mag komen tot de lofzang op uw grote naam, op wie u bent. Hoort u zo ons gebed? We vragen het u in Christus' naam. Amen. Ik lees drie gedeeltes uit het evangelie van Matteüs. Allereerst Matteüs 26 vanaf vers 14. Het zijn alle drie gedeeltes die gaan over de discipel die Jezus verraden heeft, over Judas. Matteüs 26 vers 14. Matteüs 26 vers 14 staat boven het verraad van Judas. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei: wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En zij kenden hem 30 zilveren penningen toen. En van toen af aan zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Dan lezen we verder in dit hoofdstuk bij bladzijde 47, vers 47, Matteüs 26 vers 47. En terwijl Jezus nog sprak, zie Judas, een van de 12, kwam er aan en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk. Hij die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd: degene die ik kussen zal, die is het. Grijp hem. En hij ging meteen naar Jezus toe en zei: gegroet, rabbi. En hij kuste hem. Het derde gedeelte dat we lezen is het volgende hoofdstuk. Matteüs 27 vanaf vers 1... Matteüs 27 vers 1. toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit hem te doden. En zij boeiden hem, leidden hem weg en leverden hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen Judas, die hem verraden had, zag dat Jezus veroordeeld was, kreeg hij berouw. En hij bracht de 30 zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug. En hij zei, ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan, u moet maar zien. En nadat hij de zilveren penningen de tempel ingegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. De overpriesters pakten de zilveren penningen en zeiden, het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. En nadat zij beraadslaagd hadden, kochten zij daarvan de akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom wordt die akker tot op de dag van vandaag bloedakker genoemd. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. En ze hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde van de geschatten die zij geschat hadden uit de Israëlieten. En zij hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen heeft. Tekst voor de preek kunt u vinden in het derde vers, Matteüs 27 vers 3. Toen Judas, die hem verraden had, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij berouw. En hij bracht de 30 zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug. Wij zingen nu als voorbereiding op de preek van Psalm 138 het eerste vers. Psalm 138 vers 1. Na de preek zingen wij van gezang 182, de verzen 1, 2 en 6. Gezang 182, vers 1, 2 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We willen het hebben vanmiddag over een persoon die nogal wat vragen heeft opgeroepen. Judas, de discipel die de Heere Jezus verraden heeft. Hij komt er in de Bijbel niet best af en misschien in onze beoordeling nog wat slechter. Want de Bijbel die zegt vooral dat Judas Jezus heeft overgeleverd, uitgeleverd. En dan wordt daar dus gewezen op één verkeerde daad van Judas. Wij hebben die daad zo'n beetje tot zijn karakter gemaakt en wij zien hem als een verrader. Een verrader, dat zegt meer dan over één misstap, dat zegt wat over iemand, zijn hele persoonlijkheid. En die naam Judas, die is haast spreekwoordelijk geworden voor een geniepige verrader. Vandaar dat die naam, net zoals de naam Adolf of zo, niet vaak meer aan kinderen gegeven wordt. Judas heeft de Heer Jezus overgeleverd. En daar worden vaak een hoop vragen over gesteld. Waarom heeft hij dat nou precies gedaan? Daar kom ik zo op. Wat een hoop mensen zich ook afvragen, dat is dit, dat God dat eigenlijk bepaald heeft. Er staat in de Bijbel, Judas moest Jezus verraden. Er was iemand die dat moest doen. De Heere God had dat van hoger hand zo bevolen eigenlijk. Dat was zijn plan nou eenmaal. Nou ja, Judas die moest dat dus doen. Jezus wist dat van tevoren al, dat Judas dat zou gaan doen. Die wees hem van tevoren al aan als degene die hem verraden zou. Nou ja, zeggen een hoop mensen, dan kan Judas toch ook helemaal niks meer doen. Niks anders meer. Als God dat zo gepland had, dan kon het niet anders meer gaan dan dat Judas Jezus verraden heeft. En als het niet anders kon gaan, is Judas dan eigenlijk nog wel verantwoordelijk voor dat verraad? Want het kan toch nooit anders gaan dan zoals God besloten heeft? Nou ja, sommige mensen hebben ook het idee dat Judas daardoor voor eeuwig verloren is. Nou ja, als dat dus door iets is waartoe hij min of meer gedwongen was, dan lijkt dat eigenlijk niet eerlijk te zijn. Nou, goede vraag om daar eens even bij stil te staan. De eigen verantwoordelijkheid van Judas. Als God het zo gepland heeft, kon Judas dan nog wel een eigen keuze maken? Nou, eigenlijk is het antwoord heel simpel. Dat kon hij zeker. Als je van tevoren weet wat iemand voor keuze maakt, dan wil dat nog niet zeggen dat zo iemand niks anders meer kan en dat hij dus niet meer verantwoordelijk is voor zijn daden of zo. Als ik een eenvoudig voorbeeld mag noemen. Ik sprak wel eens een keer een grootmoeder die bij haar dochter iedere week op 3 kleinkinderen past. En die grootmoeder die zit die kleinkinderen echt verschrikkelijk te verwennen. Gelukkig maar dat die dochter dat allemaal niet weet. En iedere week dan krijgen die kleinkinderen een joekel van een reep chocola. En dan mogen ze kiezen puur of melk of wit of met noten. En die kinderen die drinken dan iedere week ontzettend lang na en dan kiezen ze iedere week precies hetzelfde. Dus die grootmoeder, die had de eerste keer had ze een tas vol met repen bij zich, maar na een paar keer, toen nam ze gewoon telkens 2 repen wit mee en 1 reep met nootjes en dan zat ze altijd goed. Ze wist van tevoren dat die kinderen die zouden die 3 repen kiezen. Maar goed, het feit dat die grootmoeder dat weet, wat die kinderen zullen gaan kiezen, ja, dat maakt voor die kinderen verder niet uit. Zij kunnen gewoon kiezen wat ze lekker vinden, wat ze willen. En kiezen ze een keer wat anders of zo. Nou ja, dan is die grootmoeder nog wel zo dat ze even naar de winkel gaat om een extra reep erbij te halen. Kijk, en zo zit het gewoon met ons mensen ook. God kent het verleden. Hij kent ons heden. Hij kent ook onze toekomst. Hij kent u en mij door en door. Hij kent ons nog beter dan wij onszelf kennen. Als wij nog aan het nadenken zijn van wat zullen we eens gaan doen, als wij nog aan het dubben en overleggen zijn, ja, dan weet God al welke keuze wij zullen maken. En dat neemt hij allemaal mee in zijn plannen, maar ja, dat maakt ons mensen echt niet minder verantwoordelijk voor de keuzes die wij maken. Om een ander voorbeeld uit de Bijbel te noemen, Jozef, die zijn leven, dat loopt behoorlijk parallel met het leven van Jezus. Allebei zijn ze door hele dieptepunten heen, zijn ze uiteindelijk tot grote hoogte gestegen. Jozef is ook, net zoals de Heere Jezus, verraden door zijn eigen broers notabene. En Jozef werd verkocht als slaaf. En zo kwam hij in Egypte terecht. Nou, dat was natuurlijk een grote misdaad van die broers, wat die Jozef hebben aangedaan. En dat ze toen tegen zijn vader zeiden van ja, hij is dood, wat ze dus die vader hebben aangedaan. Ja, de Heere God heeft die misdaad ondertussen wel in zijn plannen meegenomen. En zo kwam Jozef in Egypte. Kon Jozef daar opklimmen tot onderkoning. En kon hij zijn familie uiteindelijk redden van de hongersnood. Als Jozef dan later terugkijkt op alles wat er gebeurd is, dan zegt hij niet van, nou ja, dat heeft allemaal zo moeten zijn of zo. Nee, dan zegt hij tegen zijn broers, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht, om zo een groot volk in leven te houden. Die broers hebben kwaad gedaan. Dat staat als een paal boven water. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. En zo is God voortdurend op deze wereld bezig. Hij maakt zijn plannen en hij weet hoe mensen zullen handelen en hij neemt dat allemaal mee in zijn goddelijk beleid. Die broers van Jozef die blijven gewoon verantwoordelijk voor hun eigen daden. En hadden ze die misdaad tegen Jozef niet begaan, nou, dan had God wel een andere manier verzonnen om Jozef in Egypte te krijgen. Maar God heeft dat kwaad van die broers meegenomen in zijn plannen. Hij laat alle dingen meewerken ten goede, zegt Paulus. Zo is hij heel vaak op deze wereld bezig. Dat gebeurt met Jozef, dat doet God ook als Jezus verraden wordt en overgeleverd wordt en gekruisigd. Daar zit een geheim in, zegt Paulus. Een aantal Joden, Judas, de overpriesters, de leiders van het volk, die hebben Jezus afgewezen, verworpen, meegeholpen aan zijn terechtstelling. Het volk Israël is gestruikeld en gevallen, zegt Paulus later. En het gekke is, juist doordat zij Jezus verworpen hebben, daardoor is de verzoening en het heil er gekomen. En de zaligheid gaat nu ook naar de heidenen uit. Dus kun je nagaan, zegt Paulus, als het volk struikelt, als ze de mist ingaan, dan komt er nog zaligheid uit voort. Nou kun je nagaan wat voor goede dingen er allemaal wel niet zullen gebeuren als het volk Israël eenmaal Jezus zal aannemen. Dwars door onze onwil en fouten en zonden heen is God met zijn plannen bezig. Paulus zegt hoe onnaspeurlijk zijn zijn oordelen, hoe ondergrondelijk zijn wegen. Wie heeft de gedachten van de Heere gekend? En zo is God ook in uw en mijn leven bezig. Verkeerde dingen, die neemt hij mee in zijn plannen. Kwade dingen, die kan hij ten goede keren. Misschien dat u wel dingen in uw leven kunt aanwijzen. Tegenslag of dingen die verkeerd waren. En waar dan op een bepaalde manier toch ergens nog weer iets goeds uit is voortgekomen. Alleen al misschien dat je stilgezet werd, dat je tot bezinning kwam. Of dat je op je knieën gedwongen werd. Of dat je je afhankelijkheid van God des te meer ging beseffen. Allerlei verkeerde dingen kan God in je leven gebruiken die hij ten goede keert. Ik zeg dat met een beetje voorzichtigheid, want ik denk dat er niet veel mensen zijn die dat voor hun hele leven allemaal zo kunnen aanwijzen. Je ziet dat vaak helemaal niet, hoe God bezig is. Er is kwaad in deze wereld, er kan kwaad zijn in ons leven wat volkomen onverklaarbaar is, wat geen enkele zin lijkt te hebben, waar helemaal niks goeds uit voortkomt. En Paulus zegt ook niet van, nou, zal ik je eens even gaan vertellen hoe God bezig is op deze wereld, hè? Zus en zo, nee. Paulus zegt juist dat het een geheim is. Dat je Gods gedachten heel vaak juist niet kent en dat zijn wegen voor ons onnaspeurlijk zijn. De dichter van Psalm 77, die zegt, uw weg was door de zee, uw pad door grote wateren, uw voetstappen werden niet bekend. Je hebt dat misschien ook wel eens gedaan, als je zo in de branding van de zee loopt, hè, iemand die voor je loopt, even zie je zijn voetstappen en dan komt er een golfje overheen en dan is het weer weg. En zo is God ook vaak in de geschiedenis bezig en in ons leven bezig. Dat we het soms even zien, dat het even oplicht, maar uiteindelijk uw voetstappen werden niet bekend. Maar u leidde wel uw volk als een kudde. God is bezig. Hij heeft zijn plannen en bedoelingen. Wij hebben het overzicht over de dingen niet, maar je mag er vast op vertrouwen. In alles blijft hij nabij, gaat hij verder. Hij laat alles bijdragen aan je heil. En als je daarop vertrouwt, dan zul je dat vroeg of laat ook een keer mogen beamen. En daarop vertrouwen, dat geeft geen antwoord op allerlei vragen, maar het is een van de weinige dingen die je in tegenslag nog houvast kan geven, nog rust kan geven. Dat je met goede moed de toekomst in kan gaan, want Gods plannen falen uiteindelijk nooit. Terug naar Judas. Judas heeft Jezus verraden. En waarom heeft hij dat nou gedaan? Nou, je kunt eigenlijk nog wel ietsje verder kijken dan Judas alleen. Want je kunt ook zeggen dat alle discipelen die hebben Jezus in de steek gelaten. Petrus heeft de Heere Jezus ook nog eens tot 3 keer toe verloochend. Waarom hebben ze dat nou gedaan? Eerst 3 jaar lang met hem rondtrekken, hem beleiden als de heiland, de zoon van God, de Messias. En hem dan uiteindelijk toch in de steek laten. Er wordt vaak gedacht dat de discipelen dat hebben gedaan uit angst. Toen Jezus gevangen werd genomen, toen waren ze bang dat ze zelf ook gevangen zouden worden genomen. Ze waren bang dat ze misschien dezelfde straf zouden krijgen als Judas. En Petrus, nou ja, die durfde dan nog het langste erbij te blijven. Maar ja, uiteindelijk was hij toch ook bang om opgepakt te worden en zo. Toch is dat maar heel erg de vraag of de discipelen bang geweest zijn. Want als je bedenkt, een van de evangelisten die vertelt dat op de avond dat Jezus gevangen werd genomen, toen hadden die discipelen, die liepen bewapend rond, die hadden allemaal zwaarden hadden ze meegenomen. Dus ze waren bereid om voor Jezus te vechten. En als dan op een gegeven moment die Romeinse soldaten erop afkomen, nou dan aarzelden ze niet echt. Petrus die grijpt meteen zijn zwaard en die begint er op in te hakken. Dan hakt hij het oor van de knecht van de hoge priester eraf. Ik stel me voor dat die man nog net zijn hoofd een beetje opzij heeft kunnen doen en zo. Nou, en die discipelen die waren van beroep, waren het vissers. Nou, dat zullen waarschijnlijk wel stevige lui zijn geweest. En die waren dus blijkbaar echt niet bang om met Jezus te gaan vechten. Die waren echt niet bang om op die manier hem zo koning te maken. Het zal geen angst zijn geweest dat ze Jezus in de steek lieten. Waarom hebben ze dat dan toch gedaan? Nou, eigenlijk zegt de Heer Jezus dat van tevoren al tegen ze. U zult in deze nacht alle aanstoot aan mij nemen. Aanstoot, ergernis. De discipelen zullen zich zo aan Jezus ergeren dat ze hem daarom in de steek laten. Het was geen angst, het was ergernis. En waar ergerde zich dan zo aan? Nou, dan kun je het beste kijken naar dat moment waarop ze Jezus in de steek laten. Dat is dus dat moment dat die Romeinse soldaten, die willen Jezus gaan oppakken. En de discipelen die willen gaan vechten en ze grijpen naar hun zwaard en ze beginnen erop in te hakken. En op dat moment zegt Jezus, stop uw zwaard maar weer op zijn plaats. En hij geeft zich over en hij gaat de weg van het lijden. En dat is het moment dat de discipelen Jezus in de steek laten en wegvluchten. Blijkt vaker in het Nieuwe Testament. De discipelen verwachten een aards koninkrijk dat met geweld gevestigd zal worden. En Jezus brengt een koninkrijk gebouwd op liefde, dat door verdrukking en lijden heen uiteindelijk op deze aarde gevestigd zal worden. Ik denk dat die ergernis van de discipelen, nou ja, dat wij die eigenlijk allemaal gewoon wel kennen. Dat je toch een beetje denkt van ja, van God mag je toch verwachten als hij nou echt de koning is, dat hij toch even stevig orde op zaken stelt. En hoe kan het dan gebeuren, al dat lijden en dat God zoveel ellende toelaat. En hoe kan dat als je in hem gelooft en hij wordt koning in je leven, dat je dan nog in je leven zoveel moeilijkheden, zoveel tegenslag kunt meemaken. De weg van Gods koninkrijk is niet een triomftocht van de ene gebedsverhoring naar de volgende gebedsgenezing of zo. Paulus vertelt de gemeente dat wij door veel verdrukking heen in het koninkrijk van God zullen komen. Dat is niet eenvoudig om die weg te gaan. Als mensen overenthousiast tegen Jezus zeggen, wij komen erachteraan hoor, wij gaan u volgen. Dan zegt Jezus soms een beetje afhoudende dingen. Van ja, maar als je mij niet boven iedereen stelt, of als je niet je kruis wil opnemen en achter mij wil gaan. Het is de enige weg naar Gods koninkrijk. Een andere weg is er niet. Iedere andere weg leidt tot de ondergang. Achter Jezus aangaan heeft iets van je kruis opnemen. Soms ga je met vrolijkheid, met vreugde hem achteraan. Soms ook omdat je beseft, hij is de enige weg naar het behoud. Als Jezus al die mensen te eten heeft gegeven en hij houdt dan een preek, dan valt die preek, die valt niet zo leuk, want allerlei mensen gaan weer weg. De enthousiasme is voorbij. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen van, willen jullie nou ook niet weggaan? En dan zegt Petrus, tot wie zouden we anders kunnen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Er is geen andere weg dan alleen die weg van u. Het is de ergernis over die weg van verwerping en lijden die de discipelen tot een afwijzing van Jezus hebben gebracht. En dan helemaal bij Petrus, die Jezus dan nog eens een keer 3 keer verloochend heeft. En ook bij Judas, die Jezus uitgeleverd heeft en verraden heeft. Hoe is dat verder gegaan met Judas? Er wordt nogal eens gedacht, en heel wat kinderbijbels die zeggen dat Judas uiteindelijk voor eeuwig te gronde is gegaan. Want wordt er dan gezegd, ja, hij heeft later wel spijt gekregen, berouw, maar ja, hij is daarmee niet naar Jezus gegaan. Hij heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Hij heeft geen vergeving gevraagd. Dus nou ja, dan is het toch wel duidelijk. En als je dan nog bedenkt dat de Heer Jezus ook een keer gezegd heeft van wee de mens die deze dingen zal doen. En als er nog een keer staat dat de Satan in Judas was gevaren, nou ja, dan is het toch wel duidelijk. Ik denk dat je toch een beetje voorzichtig moet zijn met dat oordeel. Wee u, dat heeft Jezus ook gezegd over de fariseeën en de schriftgeleerden. En gelukkig, uiteindelijk zijn er een hele hoop tot geloof gekomen. Jezus heeft een keer tegen Petrus gezegd, ga achter mij, Satan. Nou, gelukkig is dat een momentopname geweest, dat Petrus een keer helemaal, ja, haast het werktuig van de Satan was geworden. Maar gelukkig is het daarna ook weer veranderd. We moeten beseffen, een mens gaat nooit verloren door 1 enkele zonde in het leven. Een mens gaat verloren door een consequente, levenslange afwijzing van God en zijn genade. En het is de vraag of je dat van Judas kunt zeggen. Want Judas heeft wel heel erge spijt gekregen. En de Bijbel noemt dat ook echt berouw. Dat is nog geen garantie, maar het wordt wel serieus genomen. En terecht, want het is voor Judas ook niet zomaar een gevoel geweest of zo. Van nou ja, ik heb een fout gemaakt, jammer of zo. Nee, hij heeft ook heel ernstig geprobeerd om zijn fout weer goed te maken. Judas is teruggegaan naar de overpriesters en hij heeft gezegd, ik heb gezondigd, ik heb onschuldig bloed verraden. En als je dat even op je laat inwerken, dat is eigenlijk een enorme uitspraak. Daar kun je ook iets van een belijdenis in horen. Want kijk, Jezus was veroordeeld, waarom? Omdat hij van zichzelf gezegd had dat hij de Zoon van God was. Daaraan was Jezus schuldig bevonden. Men dacht in die tijd zo van geen enkel mens, niemand heeft het recht om te zeggen, ik ben de Zoon van God. Dan stel je jezelf op de lijn van God en dat is godslastering. En nu zegt Judas dus, Jezus is onschuldig. Met andere woorden, Jezus mag zich de Zoon van God noemen. Als hij dat doet en hij heeft dat gedaan, dan doet hij niks verkeerds. Want hij is blijkbaar de Zoon van God. Als hij dat zegt, dan doet hij niks verkeerds. En dan moet je ook nog weten, die uitspraak, ik heb onschuldig bloed verraden, je kunt daar iets van een belijdenis dus in horen. Maar het is ook een citaat uit een van de wetten van Mozes in Deuteronomium 27. Daar staat een bepaalde regel, daar staat, vervloekt is hij die een geschenk aanneemt om iemand te doden en onschuldig bloed te vergieten. Nou, dat is dus precies wat Judas heeft gedaan. Hij heeft een geschenk aangenomen, 30 penningen, om iemand te doden en hij heeft onschuldig bloed vergoten. Het is nog niet zover, Jezus leeft nog. Judas probeert de overpriesters nog duidelijk te maken dat Jezus onschuldig is. Er wordt wel eens gezegd van ja, Judas had beter naar Jezus kunnen gaan en daarom vergeving kunnen vragen. Maar ja, Judas gaat nou juist naar de overpriesters in de hoop dat hij zijn fout nog kan herstellen. En dat is niet niks, want daarmee zet Judas zijn eigen leven in de waagschaal. Want nog een van de regels uit Israël, als je een onterechte aangifte had gedaan, daar stond een zware straf op. En de richtlijn voor rechters, dat was, als iemand een vals getuigenis tegen een broeder heeft afgelegd, dan moet u met hem doen zoals hij met zijn broeder dacht te doen. Dus de straf die ten onrechte was opgelegd aan iemand die onschuldig was, diezelfde straf, die kreeg dan dus degene die ten onrechte een aangifte had gedaan, een valse aangifte gedaan. Nou, waar gaat het hier om? Jezus had dus mede op grond van de aangifte van Judas, had hij de doodstraf gekregen. Dus als die aangifte vals bleek te zijn, dan zou Jezus vrij uitgaan en dan kreeg Judas de doodstraf. Judas zet zijn leven in de waagschaal om Jezus te redden. Dat is toch voorwaar geen oppervlakkig berouw. De overpriesters interesseert het niks. Wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. Met andere woorden, bekijk het maar. En Judas gooit dan die 30 zilveren penningen in de tempel. En een hoop mensen die zien daar een soort van wanhopig gebaar in. Dat Judas helemaal over zijn toeren is. En dat hij dan dat geld zo weggooit en zo. Hij wil het niet meer hebben. En dat hij dan in een soort van paniekstemming of zo dan uiteindelijk een einde maakt aan zijn eigen leven. Maar je kunt dat ook anders lezen. Dat geld in de tempel gooien, dat is eigenlijk gewoon een vaste uitdrukking. Dat gooien, dat hoef je eigenlijk niet zo letterlijk te nemen. Dat betekent gewoon geven. Gewoon in een offerblok doen of in de collectezak doen of zo. Net zoiets als bij ons die uitdrukking geld storten. Nou, dan ga je niet echt een emmer leeg storten of wat dan ook. Nee, dat betekent gewoon geld storten, gewoon ergens geld naar overmaken. Dus Judas geeft dat geld terug aan de tempel. Hij doet het in een collectebus of zo. En dan gaat hij heen en dan doet hij wat eigenlijk de overpriesters hadden moeten doen. Hem de doodstraf geven. En de straf die hij verdiende, brengt hij dan zichzelf toe. Daarmee onderstreept hij zijn eigen schuld en de onschuld van Jezus. Nou ja, verder ligt het lot van Judas in de handen van God. Judas heeft Jezus overgeleverd voor 30 zilverlingen, 30 zilveren penningen. Als je over Judas leest, dan lees je wel heel vaak over geld. En Johannes die vertelt ook dat Judas geldzuchtig was en dat hij een dief was. En er is dus een moment bij Judas ook geweest, we hebben dat gelezen, dat hij 30 zilveren penningen nog liever had, nog hoger aansloeg dan Jezus zelf. Wat wilt u mij geven? Dan zal ik hem verraden, heeft Judas aan de overpriesters gevraagd. Met andere woorden, wat Jezus wil geven, dat is niet genoeg. Vergeving, kind van God zijn, eeuwig leven, de blijdschap van het evangelie kennen, dat was voor Judas niet genoeg. Dat was minder waard dan die 30 zilverlingen van de overpriesters. Gelukkig dat Judas later dus zijn leven zelfs heeft willen geven voor Jezus. Zoveel was Jezus hem later waard. Stelt wel de vraag, wat is Jezus voor u waard? Dat is eigenlijk de vraag die het evangelie aan iedere hoorder stelt. Voor Petrus was Jezus heel veel waard, maar uiteindelijk toch niet genoeg om met Jezus mee de gevangenis in te gaan. Toen verloochende Petrus hem. Het evangelie vertelt over een vrouw die ineens bij Jezus kwam en een fles met onvoorstelbaar dure parfum over hem uitgoot. Spaargeld van jaren ging er in een paar tellen aan, omdat Jezus zo ontzettend veel voor haar waard was. Voor de Gerazenen was Jezus niet zoveel waard. Als Jezus daar een bezetene heeft genezen en dan op een gegeven moment dan zijn de demonen in een kudde varkens gegaan en die varkens die storten zich in het water, dan vragen ze aan Jezus vriendelijk en beleefd of hij niet weg wil gaan. Hun varkens zijn hun meer waard dan Jezus. Voor de rijke jongeling is Jezus een hoop waard, maar niet zijn bezit. Daar kan hij geen afstand van doen. Pilatus, die vond zelf dat Jezus onschuldig was. En hij had nog wel een bepaalde eerlijkheid. Als Romeins rechter stond het hem toch verschrikkelijk, stuitte het hem tegen de borst om een onschuldig iemand te verraden en te veroordelen. En vandaar dat hij dan op een gegeven moment allerlei manieren gaat verzinnen om onder een veroordeling van Jezus uit te komen. Hij laat Jezus geestelen en hij stelt ze voor de keuze Jezus of Barabbas in de hoop dat ze dan Jezus vrij willen laten en zo. Hij doet alles om onder een veroordeling van Jezus uit te komen, totdat Totdat ze tegen hem zeggen van, wij zorgen dat je problemen krijgt en dat je carrière eraan gaat. En als zijn baan op het spel komt te staan, dat is het voor Pilatus niet waard. Al die mensen worden voor de keuze gesteld. Die moesten antwoord geven op de vraag wat Jezus hun waard was. Misschien worden u en ik niet zo gauw voor die keuze gesteld, maar het is natuurlijk wel goed om het je af te vragen. Hoeveel is Jezus me eigenlijk waard? Hoeveel geld is hij u waard? Hoeveel tijd mag hij u kosten? Is hij het voor u waard om een meewarig lachje te ontvangen van uw collega's, als u ervoor uitkomt dat Jezus belangrijk is voor u? Wat is Jezus u waard? Antwoord op die vraag hangt samen met de vraag, hoe taxeert u uzelf? Wat vindt u uzelf waard? En die twee vragen die staan in nauw verband met elkaar. En in de regel werkt het zo in het leven dat hoe hoger u uzelf aanslaat, hoe minder Jezus u waard zal zijn. En hoe kleiner u denkt van uzelf, des te meer zal Jezus u waard zijn. Kijk, als u eigenlijk vindt dat u prima in elkaar zit en dat uw leven eigenlijk ook wel in orde is, nou ja, dan heeft Jezus daar ook niet zo heel veel meer aan toe te voegen. Als u het goed getroffen hebt met uzelf, als u het eigenlijk allemaal wel redt in uw leven met uw eigen gaven en talenten en handigheidjes en zo, ja, wat kan Jezus je dan nog geven? Dan kan hij nog wat waarde hebben voor een beetje vroomheid en voor wat fatsoen, hè, voor normen en waarden die u dan gelukkig nog hoog houdt, waarvoor hartelijke dank. Mocht u een zwakker iemand zijn, iemand met de nodige fouten en gebreken, waar uw oog niet voor sluit, als u geen vreemdeling bent in uw eigen hart, dan gaat u dat merken, hoe Jezus je zwakheden te hulp komt en hoe je afhankelijk bent van zijn genade en hoe kostbaar die is. Mocht u last hebben van angsten en zorgen, dan mag u Jezus leren kennen als de vaste rots, als een burcht om in te schuilen. En dan zal Jezus u een hoop waard zijn. En mocht u misschien in uw leven terugkijken op puinhopen, op bergen van schuld, op gemiste kansen, op dingen die niet meer goed te maken zijn, als uw leven misschien niet zoveel waard meer lijkt te zijn, omdat de gelukkige dagen eigenlijk al achter u liggen en niet meer terug zullen komen, dan kan Jezus steeds waardevoller worden. Dan gaat hij steeds meer voor je betekenen. Dan is hij degene die nog hoop en nog uitzicht en nog toekomst kan geven. En dan zal hij heel kostbaar voor u zijn. En als hij echt de enige is die nog iets kan doen aan de kilte of aan de eenzaamheid of aan het verdriet in uw leven. Als Jezus de enige is die nog wat verlichting kan geven of troost. Of als u weet dat hij de enige is die u nooit zal verlaten. Dan zal hij u alles waard worden. Heel uw leven, heel uw hebben en houden. Weet u hoe Jezus heel veel waard voor u kan worden? Als u er ook telkens weer aan denkt hoe kostbaar u voor hem bent. Hoeveel u waard bent voor hem. En dan moet je op de goede plek kijken. Dan zegt het evangelie, dan moet je niet bij jezelf gaan zitten kijken en zo. Beetje kritisch jezelf langs de meetlat leggen en zo. En je eigen karakter en je eigen kwaliteiten en zo gaan taxeren. Kijken of je op die manier wat waard bent voor hem. Nee. Als u wil weten wat u waard bent voor hem, moet u altijd kijken naar het kruis van Golgotha. Daar blijkt het hoeveel wij voor hem waard zijn. Namelijk alles. Hij heeft zijn leven gegeven als een losprijs voor velen, om u en mij los te kopen, vrij te maken. Voor ons heeft hij zich laten verkopen voor 30 zilverlingen. Voor ons heeft hij zich belachelijk laten maken, in het gezicht laten spugen. Heeft hij als een worm over de grond gekropen. Heeft hij zich aan een kruis laten nagelen. Zoveel zijn wij waard voor hem. De schrik hoef je niet om het hart te slaan. Als je in je eigen leven rondkijkt en misschien niet zo heel veel ziet wat waardevol is voor hem. We mogen zien op zijn pijloze, onbegrijpelijke liefde tot in de dood. Liefde tot in de hel. Te zorgen dat wij daar nooit hoeven te komen. Liefde die ons zalig maakt. Wat zijn wij hem waard? Wat kan hij bij ons halen? Als je nou echt naar jezelf kijkt, weinig toch. En toch, Hij zit in de hemel. En hij heeft dat allemaal voor u en mij gedaan. En hij zegt, zie, ik kom spoedig. Ik kom er al aan, ik kom langs. En dan niet voor even of zo, niet op bezoek, niet voor een tijdje. Nee, voor altijd wil hij als bruidegom bij zijn bruidsgemeente zijn. Dan kun je haast afvragen, zijn wij zo boeiend? Kunnen wij hem tot in alle eeuwigheid bezighouden en vermaken of zo? Ik denk het niet. Maar zijn liefde, die maakt wat van ons. Die maakt ons aantrekkelijk voor hem. Zo aantrekkelijk dat hij met ons de eeuwigheid in wil gaan. Houd uw ogen steeds gericht op hem. Op wat hij voor u gedaan heeft. Op wie hij voor u wil zijn. En wat is Jezus je dan waard? Als je gaat zien hoeveel u waard bent voor hem, dan kan het niet anders. Of hij wordt u alles waard. Heel uw hart. Heel uw leven. Amen. Laten wij danken en voorbeden doen. Denk in de voorbeden ook aan John en Will Schenau Bron. Gisteren is de oudste broer van John overleden en Will die tot met haar gezondheid. En voor Andrea en Jeffrey Terlede, de vader en schoonmoeder zijn gisteren, vader en schoonvader is gisteren met spoed opgenomen in verband met een beroerte. Laten wij samen bidden. Heere onze God, wij danken u, Heere Jezus, dat wij zo ontzaglijk veel waard zijn voor u. Dat u zo ontzettend diep bent gegaan, dat uw liefde, liefde was tot het einde. Hoger kon die niet komen, dieper ook niet. Tot in de hel bent u gegaan om uw gemeente te redden. Heere, dank u wel daarvoor. Als wij zo ontzaglijk veel voor u waard zijn, onbegrijpelijk. Maar als dat zo is, Heere, geef dan dat we dat in ons leven opmerken en zien. En dat u dan ook alles voor ons waard wordt. Heere, wilt u zelf die ruimte in ons hart veroveren? Want wij geven het zo heel moeilijk. Maar wilt u zelf ons nabij zijn en met uw geest in ons hart werken? En wilt u ons brengen tot de dankbaarheid en tot de lofzang? Wilt u ons geven dat we mogen weten hoe onvoorstelbaar rijk wij zijn, als we voor u zoveel waard zijn, als uw liefde voor ons zo groot is. Het is ongelooflijk dat de liefde waarmee de Vader u, Heere Jezus, heeft liefgehad, dat u diezelfde liefde voor ons hebt, zo groot, terwijl wij het er helemaal niet naar verdiend, naar gemaakt hebben, terwijl wij het niet verdienen, terwijl wij er niet naar leven, en toch zo groot is die liefde. Heere, geef dat we ons dan beminde koningskinderen mogen voelen. Gaat u zo mee met alle die hier aanwezig zijn, met degene die we in ons hart met ons meedragen, met de namen, degene die we net genoemd hebben. Heere, wilt u hen ook nabij zijn en geven wat ze nodig hebben om verder te kunnen in lastige situaties. Heere, geeft u ons uw zegen en geeft dat we een zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Geeft u ons uw heil en geeft u dat heil ook aan de mensen die we in ons hart met ons meedragen, aan wie we het ook zo enorm kunnen gunnen, dat ze mogen leven met geloof, met hoop en met liefde. Heere, wilt u dan ook trouw zijn in uw verbond, van geslacht op geslacht. Neemt u ons zo bij de hand naar uw toekomst toe en maak ons vol van hoop en verlangen. Dat vragen wij u alles in Christus' naam. Amen. Laatste lied wat we zingen, Psalm 150, het eerste vers. Psalm 150, vers 1. Gaat u verder in vrede en ontvangt u de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.